Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan het boek Verrast door Vreugde voorlezen van C.S. Lewis. We lezen samen de korte inhoud. Over C.S. Lewis, die leefde van 1898 tot 1963, zijn er heel wat boeken geschreven. Maar het boeiendste boek blijft toch dat van zijn eigen hand. Surprised by Joy, verrast door vreugde. Het verscheen in 1955 en was in de eerste plaats bedoeld als antwoord op de vraag aan Lewis hoe hij van een atheïst in een christen was veranderd. Natuurlijk werd het meer dan een autobiografisch bekeringsverhaal. De barre toestanden aan Lewis' eerste kostschool, een tragicomisch generatieconflict, zijn fascinerende privéleraar Kirkpatrick en een reeks extatische gelukservaringen zijn elk voor zich al goed voor onvergetelijke passages. In nauw verband met zijn hoofdthema geeft Lewis, bovendien wellicht onbedoeld, een wordingsgeschiedenis van zijn schrijverschap en speciaal van zijn unieke vermogen om fantasie en rechtlijnigheid, romantiek en reden te verenigen. In zijn werk weerspiegelt zich zijn bekeringsweg. Dit moet een van de redenen zijn waarom, verrast door vreugde, vanaf het begin tot Lewis' meest gelezen boeken heeft behoord. Woord vooraf. Dit boek dient ten dele als antwoord aan hen die me hebben gevraagd te vertellen hoe ik van het atheïsme tot het christelijk geloof ben gekomen. En verder als correctie op een paar onjuiste ideeën die in omloop schijnen te zijn. In hoeverre dit verhaal voor iemand anders dan mijzelf van belang is, hangt af van de mate waarin anderen iets ervaren hebben van wat ik hier vreugde noem. Mocht het inderdaad een herkenbaar verschijnsel zijn, dan is het wellicht zinvol er eens wat uitvoeriger aandacht aan te besteden dan, volgens mij, tot nu toe gebeurd is. Ik heb dit aangedurfd omdat ik steeds merk dat gevoelens die je als zeer persoonlijke eigenaardigheden beschouwt, bijna nooit ter sprake kunnen komen zonder dat er tenminste één, en meestal meer dan één, der aanwezigen zegt: Hé, ken jij dat ook? Ik dacht altijd dat ik de enige was. Wat hier geboden wordt, is het verhaal van mijn bekering en geen algemene autobiografie. Laat staan een bundel bekentenissen zoals van Augustinus of Rousseau. Dit houdt in dat het naar het einde toe steeds minder op een algemene autobiografie gaat lijken. In de eerste hoofdstukken moet ik mijn netten tamelijk breed uitwerpen om ervoor te zorgen dat de lezer bij het naderen van het expliciet geestelijke keerpunt weet wat voor soort persoon mijn jongens- en puberjaren hadden opgeleverd. Als de opbouw voltooid is, vermijd ik verder ieder zijspoor en laat ik alles weg, hoe belangrijk ook naar normale biografische maatstaven, wat in dat stadium irrelevant lijkt te zijn. Ik geloof niet dat daarmee veel verloren is gegaan. Ik heb nog nooit een autobiografie gelezen waarin het gedeelte over de vroege jaren niet verreweg het interessantste was. Ik vrees dat het een benauwend subjectief verhaal is geworden. Iets als dit heb ik nooit eerder geschreven en zal ik waarschijnlijk ook nooit meer schrijven. Ik heb geprobeerd het eerste hoofdstuk zo te schrijven dat iemand die niet goed tegen dit soort verhalen kan, meteen weet waar hij aan toe is en het boek met zo weinig mogelijk tijdverlies weer dicht zal doen. Hoofdstuk 1. De eerste jaren. Happy, but for so happy, ill secured. Milton. Ik ben in het najaar van 98 in Belfast geboren als zoon van een advocaat en een domineesdochter. Mijn ouders hadden slechts 2 kinderen, 2 zoons. En ik was ruim 3 jaar jonger dan mijn broer. Wij kwamen uit 2 zeer verschillende geslachten voort. Mijn vader behoorde tot de eerste generatie van zijn familie die tot de hoger opgeleide beroepsklasse toetrad. Zijn grootvader was boer geweest in Wales. Zijn vader was als arbeider begonnen en naar Ierland geëmigreerd, waar hij het uiteindelijk bracht tot mede-eigenaar van de firma McIlwain en Lewis, boilermakers, engineers en ironship builders. Mijn moeder was een Hamilton en had een voorgeslacht van vele generaties, geestelijken, rechtsgeleerden, zeevaarders en dergelijke. Haar stamboom aan moederskant ging via de Warrentag terug tot een Normandische ridder wiens gebeente rust in de abdij van Battle in Zuid-Engeland. De 2 families waren van temperament al even verschillend als van afkomst. Aan vaders kant waren het echte Welshmen, sentimenteel, vurig en vol retoriek, gauw tot woede of tederheid bewogen. Mensen die veel lachten en huilden en weinig aanleg hadden voor geluk. De Hamiltons waren van een koeler type. Zij waren kritisch en ironisch. En aanleg voor geluk hadden zij in hoge mate. Zij stevenden er net zo recht op af als een ervaren reiziger op de juiste zitplaats in een treinwagon. Ik was me vanaf mijn vroegste jaren bewust van het duidelijke verschil tussen de opgewekte, kalme liefde van mijn moeder en de hoogte- en dieptepunten in het gevoelsleven van mijn vader. En dit bezorgde mij, lang voordat ik oud genoeg was om het te benoemen, een zekere achterdocht of weerzin tegen emoties, als tegen iets dat onaangenaam, gênant en zelfs gevaarlijk was. Naar de maatstaven van die tijd en plaats waren mijn ouders allebei veellezende, schrandere mensen. Mijn moeder had in haar jeugd blijk gegeven van een grote aanleg voor wiskunde. Zij behaalde de BA-graad aan het Queen's College in Belfast en wist mij, voordat ze stierf, nog de beginselen van Frans en Latijn bij te brengen. Zij las graag en veel goede romans. En ik denk dat de boeken van Meredith en Tolstoj, die ik heb geërfd, voor haar gekocht waren. Mijn vader had een heel andere smaak. Hij hield van redenaarskunst en had zelfs als jonge man in Engeland politieke redenvoeringen gehouden. Was hij financieel onafhankelijk geweest, dan zou hij zeker een loopbaan in de politiek hebben gezocht. Hij had daar vast wel iets kunnen bereiken, gesteld dat hij zich niet onmogelijk zou hebben gemaakt met zijn soms tot wereldvreemde hoogte ontwikkelde eergevoel. Want hij bezat veel van de eigenschappen die parlementsleden vroeger nodig hadden. Een indrukwekkend voorkomen, een volle stem, grote snelheid van geest, welbespraaktheid en een goed geheugen. De politieke romans van Trollope waren hem zeer lief. De carrière van Phineas Finn was voor hem, zo denk ik nu, een plaatsvervangende vervulling van zijn eigen verlangens. Hij hield veel van poëzie, mits er retoriek of pathos aan te pas kwam, of beide. Othello was, denk ik, zijn favoriet onder de stukken van Shakespeare. Bijna alle humoristische schrijvers las hij met groot genoegen, van Dickens tot W.W. Jacobs. En zelf was hij als verhalenverteller bijna ongeëvenaard, de beste die ik ooit gehoord heb. Dat wil zeggen, de beste in zijn eigen soort. Het soort dat alle personages om beurten uitbeeldt met een royaal gebruik van gebarenspel en gekke gezichten. Hij was vooral gelukkig wanneer hij zich met een paar van mijn ooms een uurtje kon afzonderen voor het uitwisselen van wieses, een merkwaardige aanduiding voor anekdotes bij ons thuis. Mijn vader en mijn moeder hadden beide totaal geen smaak voor het soort literatuur dat ik trouw zwoer zodra ik zelf kon kiezen wat ik las. Geen van beide had ooit het oor geneigd naar De Hoornen van Sprookjesland. Van Keats of Shelley hadden zij niets in huis. En de bundel van Coleridge die ze hadden staan, werd bij mijn weten nooit opengesneden. Als ik een romanticus ben, is dat mijn ouders niet aan te rekenen. Van Tennyson hield mijn vader wel, maar dan van de Tennyson van In Memoriam en Locksley Hall. Ik heb hem nooit over de Lotus-eaters of de Mort d'Arthur gehoord. Mijn moeder gaf, naar verluid, helemaal niet om poëzie. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Behalve goede ouders, goed eten en een tuin, die toen groot leek om in te spelen, waren er nog twee zegeningen aan het begin van mijn leven. De ene was ons kindermeisje Lizzie Endicott, in wie zelfs het veel eisend oog der vroege jeugdherinnering geen gebreken vond. Ze was alleen maar vriendelijk, vrolijk en verstandig. Er werd in die dagen gelukkig niet op gelet of een kindermeisje wel van stand was. Via Lizzie raakten wij verworteld in de plattelandsbevolking van Down. Zo waren wij burgers van twee zeer verschillende sociale werelden. Hieraan heb ik het te danken dat ik mijn leven lang onvatbaar ben geweest voor het misverstand dat beschaafde manieren zouden samenvallen met rechtschapenheid. Al voor de tijd van mijn vroegste herinneringen had ik begrepen dat je met Lizzie grappen kon maken die in de huiskamer onmogelijk waren. En ook dat Lizzie, in de hoogste mate waarin een mens dit kan zijn, gewoon goed was. De andere zegening was mijn broer. Hoewel hij 3 jaar ouder was, zag ik hem nooit als een oudere broer. Wij waren van het begin af bondgenoten, om niet te zeggen saamgezworenen. Dat laten onze vroegste tekeningen al zien. En ik kan me geen tijd herinneren waarin we niet voortdurend aan het tekenen waren. Hij tekende schepen, treinen en veldslagen. Ik tekende, als ik hem niet nadeed, aangeklede dieren, zoals we ze allebei noemden. De antropomorfe beesten uit kinderboeken. Zijn eerste verhaal, als oudere broer, ging hij mij voor in de stap van tekenen naar schrijven, heette De Young Rajah. India was toen al zijn land geworden. Het mijne was dierenland. Van de bewaard gebleven tekeningen dateert er, geloof ik, niet één uit de eerste 6 jaren van mijn leven, waar ik het nu over heb. Maar ik heb er heel wat die van niet veel later datum kunnen zijn. Ik maak eruit op dat ik de meeste aanleg had. Al heel vroeg kon ik beweging tekenen. Figuren die je echt zag rennen of vechten. En het perspectief is goed. Maar in al het werk van mij of mijn broer is geen lijntje te vinden dat getekend werd volgens een voorstelling, hoe vaag ook, van schoonheid. Er is actie, humor, fantasie, maar er is zelfs geen begin van gevoel voor compositie. En een ontstellende onkunde van natuurlijke vormen. Een boom is een paal met een dot watten erop. En kennelijk hadden wij in de tuin, waar we bijna dagelijks speelden, nooit één bladvorm bekeken. Dit ontbreken van schoonheid is, nu ik erover nadenk, kenmerkend geweest voor onze kinderjaren. Geen schilderij aan de wanden van mijn ouderlijk huis heeft ooit mijn aandacht getrokken. En ook niet verdiend. Wij zagen nooit een mooi gebouw en stelden ons ook niet voor dat een gebouw mooi kon zijn. Mijn vroegste esthetische ervaringen waren, als ze inderdaad van esthetische aard waren, niet van dit soort. Mijn esthetica was toen al onherstelbaar romantisch, niet formeel. In die zeer vroege tijd kwam mijn broer op een dag de kinderkamer binnen met een koektrommeldeksel, waarvan hij een speelgoedtuin of bos gemaakt had, door het met mos te bedekken en met takjes en blaadjes te versieren. Dat was mijn eerste kennismaking met schoonheid. De echte tuin had gefaald waar de speelgoedtuin nu doel trof. Ik werd me erdoor bewust van de natuur, zij het niet als van een grote verzameling vormen en kleuren, maar als van iets dat koel, benauwd, fris en uitbundig is. Ik geloof niet dat deze indruk op dat moment zelf erg belangrijk was, maar hij werd al gauw van belang in mijn herinnering. Zolang ik leef, zal mijn voorstelling van het paradijs iets behouden van dat tuintje van mijn broer. En iedere dag waren daar de groene heuvels, zoals wij ze noemden. Dat wil zeggen het lage silhouet van de Castle Ridge heuvels die we zagen door de ramen van de kinderkamer. Ze lagen niet heel veraf, maar voor kinderen waren ze volkomen onbereikbaar. Ze leerden mij verlangen, zeenzucht, brachten mij ten goede of ten kwade en nog voor ik 6 jaar oud was, onder de bekoring van de blauwe bloem. Esthetische ervaringen waren zeldzaam, maar religieuze ervaringen waren geheel afwezig. Sommige mensen hebben uit mijn boeken de indruk opgedaan dat ik met een streng en krachtig Puriteins geloof ben opgevoed. Maar dat is beslist niet het geval. Ik leerde de gebruikelijke dingen en moest mijn gebeden zeggen en op den duur ook mee naar de kerk. Natuurlijk nam ik alles aan wat me verteld werd, maar ik herinner mij niet dat het mij erg interesseerde. Mijn vader was zeker niet bijzonder Puriteins en naar 19e-eeuwse en Ierse maatstaven nogal hoogkerkelijk. Zijn benadering van de godsdienst, evenals van literatuur, was het tegendeel van wat later de mijne werd. De bekoring van de traditie en de schoonheid van de woorden van Bijbel en Prayerboek, waarvoor mijn ogen pas laat opengingen, wekte zijn spontane genoegen en er zou moeilijk iemand te vinden zijn geweest die even intelligent was als hij en zich zo weinig interesseerde voor metafysica. Over de godsdienstigheid van mijn moeder kan ik bijna niets uit eigen herinnering zeggen. In elk geval was ik in mijn kinderjaren absoluut niet op een andere wereld gericht, afgezien van het speelgoedtuintje en de groene heuvels, was ik zelfs niet erg rijk aan verbeelding. Ik herinner mij deze jaren als een tijd van doodgewoon, prozaïsch geluk. Een periode die niets van het stekende nostalgische verlangen oproept, waarmee ik wel terugdenk aan mijn veel minder gelukkige jongensjaren. Niet stabiel geluk, maar kortstondige vreugde geeft glans aan het verleden. Deze algemene gelukstoestand werd op één punt verstoord. Ik heb geen oudere herinnering dan de verschrikking van bepaalde dromen. Dit is op die leeftijd een heel bekend probleem, maar toch vind ik het merkwaardig hoe vaak een beschermd en vertroeteld kind een venster heeft op iets dat de hel dicht benadert. Ik had 2 soorten dromen, over spoken en over insecten. Het 2e soort was verreweg het ergste. Tot op vandaag zou ik liever een geestverschijning tegenkomen dan een tarantula. En ik zou me tot op vandaag bijna verstouten mijn fobie te beredeneren en te rechtvaardigen. Zoals Owen Barfield eens tegen mij zei: de narigheid met insecten is dat ze lijken op een Franse locomotief. Het mechaniek zit allemaal aan de buitenkant. Het mechaniek. Daar zit hem de kneep. De hoekige ledematen, de schokkerige bewegingen, de droge metaalachtige geluiden, dat alles suggereert ofwel machines die tot leven zijn gekomen, ofwel leven dat tot iets machinaals aan het degenereren is. Verder zou je kunnen zeggen dat een bijenkorf en een mierenhoop de volledige verwerkelijking laten zien van twee dingen die sommige mensen het meest van alles vrezen voor de mensheid: overheersing door het vrouwelijke en overheersing door het collectief. Eén feit uit de geschiedenis van deze fobie is misschien wel het vermelden waard. Veel later, in mijn tienerjaren, ontwikkelde ik voor korte tijd een authentiek wetenschappelijke belangstelling voor insecten, doordat ik het boek Ants, Bees and Wasps van Lubbock las. Andere interesses brachten deze al gauw in het gedrang. Maar zolang mijn entomologische fase duurde, was de angst vrijwel verdwenen. En ik ben geneigd te denken dat echte, objectieve weetgierigheid in de regel deze reinigende werking heeft. Ik vrees dat psychologen geen genoegen zullen nemen met de simpeler verklaring die vroegere generaties voor mijn insectenvrees zouden geven. Een weerzinwekkend plaatje in een van mijn kinderboeken. Op dat plaatje staat een piepklein kind, een soort klein duimpje, op een paddenstoel, en werd van onderaf bedreigd door een zeer veel grotere kever, een vliegend hert. Dat was al erg genoeg, maar het was nog erger. De horens van dat vliegend hert waren stukjes karton die met scharnieren uit het plaatje staken. Door aan de achterzijde een satanisch mechanietje in beweging te brengen, kon je ze zelfs als een nijptang open en dicht laten gaan. Klik-klak, klik-klak. Ik zie het nog voor me, terwijl ik dit schrijf. Het is moeilijk te begrijpen hoe een gewoonlijk zo wijze vrouw als mijn moeder haar kinderen met zoiets gruwelijks kon laten spelen. Tenzij natuurlijk, want nu begin ik te twijfelen, tenzij dit plaatje zelf uit een nachtmerrie komt. Maar ik denk het niet. In 1905, mijn zevende levensjaar, vond de eerste grote verandering in mijn leven plaats. Wij verhuisden. Het ging mijn vader vermoedelijk voor de wind, want hij besloot de half vrijstaande villa die mijn geboortehuis was te verlaten en een veel groter huis te laten bouwen in een toenmaals veel landelijker omgeving. Het nieuwe huis, zoals wij het nog jarenlang bleven noemen, was ook naar mijn huidige maatstaven groot. In kinderogen was het meer een stad dan een huis. Ik ben nooit iemand tegengekomen met zoveel aanleg om bedrogen te worden als mijn vader. En zijn aannemer bedroog hem vreselijk. De riolering deugde niet, de schoorstenen deugden niet en het tochtte in alle kamers. Maar voor een kind gaf dat allemaal niets. Voor mij was het belangrijkste van de verhuizing dat de achtergrond van mijn leven verruimde. Het nieuwe huis is welhaast één van de hoofdpersonen in mijn verhaal. Ik ben het product van lange gangen, zonverlichte lege kamers, stille bovenverdiepingen, eenzame verkenningstochten op zolder, verre geluiden van gorgelende leidingen en waterbakken en het geluid van wind onder de dakpannen. En van oneindig veel boeken. Mijn vader kocht alle boeken die hij las en deed er nooit één weg. Er waren boeken in mijn werkkamer, boeken in de zitkamer, boeken in de garderobe, boeken twee rijen diep in de grote boekenkast op de overloop, boeken in een slaapkamer, stapels boeken die tot mijn schouders reikten op de waterbakzolder, allerlei soorten boeken, die ieder ontwikkelingsstadium in de interesses van mijn ouders weerspiegelden. Leesbare en onleesbare boeken. Boeken die geschikt waren voor kinderen en boeken die dat zeer beslist niet waren. Er werd mij niets verboden. Op schijnbaar eindeloze, regenachtige middagen nam ik de ene band na de andere van de planken. Dat ik een nieuw boek kon vinden, was altijd even zeker als dat iemand die door een grasveld loopt altijd een nieuwe graspriet kan vinden. Waar al die boeken hadden gestaan, voordat we naar het nieuwe huis kwamen, is een vraag die zich nooit aan mij heeft voorgedaan, totdat ik deze alinea begon te schrijven. Ik heb geen idee wat het antwoord is. We gaan er even tussenuit met wat muziek.
Thank you.
Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Buiten had je de view, het uitzicht, dat zonder twijfel de voornaamste reden was geweest om deze locatie te kiezen. Bij de voordeur keken we over uitgestrekte weilanden neer op de Belfast Lodge, met aan de overkant de langgerekte, bergachtige kunstlijn van Antrim, Divis, Colin, Cavehill. Het waren de lang vervlogen dagen waarin Groot-Brittannië 's werelds vrachtvaarder was en de Lodge was vol scheepvaart. Iets verrukkelijks voor ons jongens, maar vooral voor mijn broer. Nog altijd komt bij het toeteren van een stoomschip in de nacht heel mijn jeugd in mijn herinnering terug. Achter het huis waren de heuvels van Holyhood, groener, lager en dichterbij dan de bergen van Antrim. Maar ze trokken pas later mijn aandacht. Eerst was het uitzicht naar het noordwesten aan de orde, met zomers de eindeloze zonsondergangen achter blauwe bergruggen en de roeken die naar hun nest vlogen. In deze omgeving begonnen de veranderingen toe te slaan. Allereerst werd mijn broer naar een Engelse kostschool gestuurd, zodat hij voor het grootste deel van het jaar uit mijn leven verdween. Ik weet nog goed hoe verrukt ik was als hij voor de vakantie thuis kwam, maar herinner mij niets van een navenante pijn wanneer hij weer vertrok. Zijn nieuwe bestaan maakte geen verschil voor onze onderlinge verhouding. Ik bleef ondertussen mijn huisonderwijs volgen. Van mijn moeder kreeg ik Frans en Latijn en al het overige van een uitstekende gouvernante, Annie Harper. Ik had destijds nogal een schrikbeeld van dit zachtmoedige, bescheiden dametje, maar wat ik mij van haar herinner, geeft mij de zekerheid dat ik haar daarmee geen recht deed. Zij was presbyteriaans en een tamelijk lange oratie die zij eens tussen sommen en dictées door ten beste gaf, was de eerste gelegenheid die ik mij herinner waarbij de andere wereld een zekere realiteit voor mij kreeg. Maar er waren veel dingen waarover ik meer nadacht. Mijn werkelijke leven, of dat wat volgens de herinnering mijn werkelijke leven was, werd hoe langer hoe eenzamer. Ik had wellicht meer dan genoeg mensen om mee te praten, mijn ouders, mijn grootvader Louis, die vroeg oud en doof was en bij ons inwoonde, de dienstbode en een oude tuinman die wel eens wat te diep in het glaasje keek. Ik was, geloof ik, een ontzettende babbelkous, maar ik kon bijna altijd alleen zijn als ik dat wilde, ergens in de tuin of ergens in huis. Ik kon nu lezen en schrijven. Ik had veel te doen. Wat mij tot schrijven bracht, was de buitengewone onhandigheid waarmee ik altijd te kampen heb gehad. Ik schrijf die onhandigheid toe aan een lichaamsgebrek dat mijn broer en ik allebei van mijn vader hebben geërfd. Bij ons heeft de duim maar één kootje. Het eerste kootje, dat met de hand verbonden is, is wel zichtbaar, maar dat is puur bedrog. Bewegen kan het niet. Maar hoe het ook komt, de natuur maakte mij van mijn geboorte af volstrekt onbekwaam om iets met mijn handen te maken. Met pen en penseel was ik handig genoeg, en ik kan nog altijd een strik in mijn das leggen waarmee ik voor niemand onderdoe, maar met een stuk gereedschap, een slaghout of een geweer, manchetknoppen en kurkentrekkers, ben ik altijd een hopeloos geval geweest. Dit nu dwong mij tot schrijven. Ik verlangde ernaar dingen te maken, schepen, huizen, apparaten. Heel wat karton en scharen heb ik verknoeid, met als enig resultaat dat ik huilend mijn pogingen staakte. Als laatste toevlucht, bij gebrek aan beter, ging ik dan maar verhalen schrijven, waarbij ik niet had kunnen dromen welk een wereld van geluk ik daarmee binnentrad. Je kunt met een kasteel in een verhaal meer doen dan met het mooiste kasteel van karton dat ooit door kinderen is gebouwd. Al gauw eigende ik mij een van de zolderkamers toe en maakte daar mijn studeerkamer van. Aan de muur kwamen platen te hangen die ik zelf had gemaakt of uit de kleurige kerstnummers van tijdschriften had geknipt. Hier had ik mijn pen en inkpot, mijn geschriften en mijn verfdoos. En hier werden mijn eerste verhalen geschreven en geïllustreerd, wat een reusachtige voldoening gaf. Zij vormden een poging tot vereniging van mijn twee voornaamste literaire genoegens: aangeklede dieren en geharnaste ridders. Zo kwam het dat ik schreef over riddermuizen en konijnen die in volledige wapenuitrusting ten strijde trokken, niet om reuzen, maar om katten te verslaan. Maar reeds toen had ik een sterke neiging tot systematiseren. De neiging waardoor Trollope zo eindeloos voortborduurde op zijn Barsetshire. Het dierenland dat tijdens vakanties in actie kwam, in aanwezigheid van mijn broer, was een modern dierenland. Wilde ik een land voor ons beiden hebben, dan moesten er treinen rijden en stoomschepen varen. Hieruit volgde natuurlijk dat het middeleeuwse dierenland, waarover ik mijn verhalen schreef, hetzelfde land in een vroeger tijdperk moest zijn. En natuurlijk moest er tussen de twee periodes een aannemelijk verband worden gelegd. Zo kwam ik van avonturenverhalen tot historiografie. Ik begon een complete geschiedenis van dierenland te schrijven. Hoewel er van dit leerzame boek meer dan één versie bewaard is gebleven, is het mij nooit gelukt de moderne tijd te bereiken. De eeuwen zijn niet zomaar gevuld als de historicus alle gebeurtenissen zelf moet verzinnen. Maar deze geschiedenis vertoonde één trekje waar ik nog met een zekere trots op terugkijk. Er werd heel voorzichtig verwezen naar de ridderavonturen waarmee ik mijn verhalen vulde, met een waarschuwing aan de lezer dat het misschien slechts legendes waren. Op een of andere manier, maar vraag me niet hoe, besefte ik toen al dat een historicus tegenover heldenverhalen een kritische houding moet aannemen. Van geschiedenis was het maar één stap naar aardrijkskunde. Er werd al gauw een kaart van dierenland. Diverse landkaarten die allemaal redelijk goed met elkaar samenhingen. Toen moest dierenland in een geografisch verband komen te staan met het India van mijn broer. En India dus uit zijn plaats in de echte wereld worden gelicht. We maakten er een eiland van, met een noordkust die achterlangs de Himalaya liep. Tussen dit India en dierenland bedacht mijn broer vlug de voornaamste routes voor stoomschepen. Weldra was er een hele wereld en een wereldkaart in alle kleuren van mijn verfdoos. En de delen van die wereld die wij als de onze beschouwden, Dierenland en India, werden meer en meer bevolkt met duistere personages. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.